Welkom bij Overprikkeld, de podcast die authentieke ervaringen deelt over prikkelgevoeligheid. Om jou te informeren over een onderwerp dat in onze maatschappij veel breder verspreid is dan we denken, en om handvaten te geven om je eigen balans terug te vinden of iemand opnieuw in evenwicht te helpen brengen. Door met ervaringsdeskundigen, therapeuten en ondernemers in gesprek te gaan over oorzaken en oplossingen en over het leven zoals het is. Ik ben Michelle, partner en dogman van Lexi, hoogsensitief, introvert en jawel, prikkelgevoelig. Met Studio Smoes wil ik mijn klanten hun zintuigen laten herontdekken en producten en diensten aanreiken om er gericht mee aan de slag te gaan. Niet louter ter ontspanning of uit zelfzorg, maar om effectief tot rust te komen. Met de tweewekelijkse podcast Overprikkeld hoop ik hetzelfde doel te bereiken. Welkom Angelique.
Hi.
Je mocht jezelf kort eens even voorstellen. Wie ben je? Wat is de oorzaak van jouw prikkelgevoeligheid? En van waar kan de luisteraar jou kennen?
Ik ben Angelique. Ik ben 33. Ik ben getrouwd. En ik heb helaas nu bijna 5 jaar niet aangeboren hersenletsel. Ik ben flauwgevallen in de badkamer. En met mijn gezicht heel hard op de tegels gevallen en had een hersenschudding die niet meer weg wilde gaan. Ja, toen kwamen alle prikkels ineens heel hard binnen. Ja, ben ik gaandeweg gaan revalideren. Hier wat, daar wat. Moeilijk. Vallen en opstaan. En ben ik na een jaar mijn Instagram-pagina begonnen. @mijnNAH-route. Daar deel ik al mijn tips voor lotgenoten. Alles waar ik met bloed, zweet en tranen bij elkaar heb moeten schrapen. Alles waarvan ik dacht van, waarom zegt niemand mij dit? Dat deel ik en dat mag iedereen zo hebben.
Ja, superfijn, want dat is de manier ook waarop dat ik je gevonden heb. Ja. Het klikte ook al redelijk snel. Voor mij was dat ook iets waar ik nog niet aan gedacht had bij overprikkeling. Hè? Dat ook mensen met niet aangeboren hersenletsel zo overprikkeld waren. Dus je hebt me daar heel veel in bijgeleerd. Voordat we gaan starten met het interview, wil ik eerst even inchecken met jou. Hoe is jouw dag tot nu toe al verlopen?
Een beetje onrustig. Ik liep een beetje achter op schema. En als je prikkelgevoelig bent, is dat niet heel handig. Maar ik ben ook gewoon enthousiast om hier nou te zijn. Het is nog vroeg. En dit, over het algemeen zijn dit mijn beste uurtjes op de dag. Ik weet niet of dat jij dat ook zo ervaart, dat je bepaalde uren op de dag op je best bent qua prikkelverwerking. Dus
ik zit er prima. We zitten nu in de voormiddag, inderdaad. Dat is bij mij ook vaak een van de beste momenten. Of in de late namiddag. Dan word ik ook terug een beetje meer levendig. Heeft jou vandaag al iets verwonderd of verrast?
Dat ik met maar 2 uur slaap toch fris en fruit hier kan zitten. Ik had niet de beste nacht vannacht. Dus dat heeft mij verwonderd.
Prima. Wat maakt dat je hier te gast wou zijn?
Nou ja, wat jij al zei, wij hebben elkaar op Instagram gevonden omdat we allebei moeite hebben met prikkelverwerking. En dat het al vrij snel klikte en dat we elkaar daarin helpen en weer een stukje wijzer maken. En het feit dat jij een hele podcast wijdt aan overprikkeling is zo ontzettend gaaf. Dat moet er gewoon zijn in de wereld. En ik wil daar heel graag onderdeel van uitmaken.
Ik ben ook super blij dat je er onderdeel van uitmaakt. Voordat we echt gaan starten met het interview, misschien eens even beginnen bij het begin. Je hebt daar juist het al een beetje besproken en aangehaald. Hoe het eigenlijk komt, wat er precies gebeurd is, hoe jij jouw niet aangeboren hersenletsel hebt opgelopen. Kan je daar misschien nog wat meer vertellen over dat verhaal?
Ja, ik lag op de bank en ik dacht, ik ga even naar het toilet. Ik ga wel boven in de badkamer. En ik stond op en ik zag zo wat sterretjes hier en daar. Weet je wel, als je vlug opstaat, dat gebeurt wel eens. En ik heb toen niet gestopt. Ik ben toen gewoon hup die trap opgelopen. En toen ik bovenaan kwam en op het toilet ging zitten, toen dacht ik, oh, mijn ademhaling stokte ermee en mijn hartslag sloeg een paar keer over. En dacht ik, oh, even rustig aan doen. En het volgende wat ik weet is dat ik, bam, met mijn gezicht heel hard op de tegels kledder en met mijn blote kont de lucht in hang. En ja, toen lag ik daar. En toen heb ik nog heel even daar zo gelegen van, lig ik hier nou echt op de grond? Wat is er nu gebeurd? Droom ik dit? Ben ik uit bed gevallen? Nee, het is nee. Huh? Ik denk dat ik daar nog wel 10 minuten heb gelegen in verbijstering en duffigheid. En toen dacht ik, dit is niet goed. Ik moet hulp hebben. Maar natuurlijk lag mijn telefoon op beneden. Die fout maak ik niet meer. Dus toen, ik weet niet meer hoe ik beneden ben gekomen. En toen heb ik mijn man gebeld. En die is toen, ja, hij zegt dat hij heel snel bij mij was, maar daar weet ik niks meer van. Ik was gewoon zo duf als een kanarie. En toen is hij bij me komen zitten en hebben we gekeken van, hè, waar heb je allemaal last van? En toen zei ik al van, ik moet naar de huisarts. En ik was gewoon te duf en alles deed zo'n pijn om mezelf aan te kleden. En toen is mijn schoonmoeder gekomen. En die... want mijn man die moest weer verder met zijn werk. Dus mijn schoonmoeder is gekomen. En die heeft mij met pyjama en al zijn we naar de huisarts gegaan. En toen ben ik onderzocht daar. En ze nam mij helemaal niet serieus. En ze was snauwerig. Ja, toen heb ik zelf gezegd van, joh, heb ik geen hersenschudding? Want ik ben zo duf. Er klopt hier iets niet. En ik was heel duizelig en pijn. En nee joh, hoe kom je erbij, zei ze. Als je al een hersenschudding hebt, dan een heel kleintje. Ja, en toen kon ik weer naar huis. En dat, ja, toen begon de ellende.
En toen, want je merkte wel heel duidelijk van, ja, er klopt iets niet. En ja. Dus ben je daar dan mee verder gegaan, mee naar het ziekenhuis gegaan? Of hoe ben je dat dan te weten gekomen?
Nou, in eerste instantie doe je dan braaf wat de dokter zegt. Maar mijn onderbuikgevoel bleef maar zeggen, dit klopt niet. En mijn hoofd ook, met al die prikkels. En dus ik heb elke week daar op de stoep gestaan of een telefonisch consult gehad met haar. Elke week gesmeekt. Maar gewoon, neem het nou serieus. Verwijs me nou door. Doe iets. En dat heeft een half jaar geduurd. Voordat ik, ze heeft me tussendoor wel een keer doorverwezen. Maar dan had ze in de verwijzing al geschreven van, ja, ik vind het niet nodig, maar mevrouw wil per se. Nou ja, dan word je al niet serieus genomen op die plek waar je dan naartoe gaat. Dus dat hielp ook niet. En het enige wat ik te horen kreeg was, doe maar rustig aan, maar niet te rustig. Dat was alles. En dan moest ik het gewoon een half jaar lang mee doen. En mijn onderbuik bleef maar schreeuwen van, dit kan het toch niet zijn. Dit kan niet mijn leven zijn nou.
Want merkte je toen al verschillen in hoe jij zelf functioneerde?
Oh, extreem, ja. Extreme hoofdpijn, extreme pijn in mijn ogen. Echt alsof iemand 100 naalden in mijn ogen had gestoken en er dan nog bovenop was gaan staan. En ik was zo duizelig dat ik overdag dan maar bijna niks meer dronk, zodat ik dan maar niet te vaak naar de wc moest gaan, want ik was dan bang dat onderweg naar de wc dat ik weer zou vallen van de duizeligheid. Ja, en lichtprikkels, daar kon ik heel moeilijk verwerken. Ja, dat was gewoon niet te doen. En het vervelende was, of het ja, lastige voor mij, was de timing van mijn val, want ik werkte in de kinderopvang en ik werd vrijdags gebeld van, goh, je hebt hem, de baan als onderwijsassistent die ik zo graag wilde. Eindelijk had ik hem te pakken en ga maar ontslag nemen en dan hè, je uitwerkperiode en dan mag je bij ons beginnen. Dus ik heb op vrijdag ontslag genomen en de weekend was het Pasen en op dinsdag ben ik gevallen. Dus ik heb 3 weken thuis gezeten en toen heeft kinderdagverblijf best wel gepusht dat ik terug moest komen. Nou, dat was gewoon echt heel erg onverantwoord, want ik moest me overal aan vasthouden. Ik kon geen kinderen optillen. Ik kon niet bukken. Ja, dat was niet te doen. En in de kinderopvang zijn heel veel prikkels. Dus ja, dat werkte echt totaal niet. En toen begon ik met een nieuwe baan. En dan wil je ook weer je beste beentje voorzetten. En dan had ik 6 weken die baan met heel veel moeite. Kwam ik dan 6 uur per dag. Ja, en dan viel ik in de pauze al daar in slaap. Ja, het was echt niet te doen. En toen hadden ze al mijn tijden gereduceerd. En toen had ik gelukkig de zomervakantie. Dus toen dacht ik, oh, dan is het na de zomervakantie wel beter. Maar nee, dat was niet. En het werd alleen maar erger. Want op een gegeven moment raken je reserves op. En je kunt op wilskracht en adrenaline kun je heel veel. Ik weet niet of jij dat ook merkte als je overprikkeld raakt. Dat je als je adrenaline aankikt, dat je dan nog wel even door kunt. Maar op een gegeven moment houdt dat wel op.
En hoe is dan uw revalidatieproces gestart?
Toen ik na een half jaar eindelijk serieus werd genomen. Door een neuroloog hier in het ziekenhuis. Die had mij door de scan gegooid. En die zei van, nou ja. We zien niks op de scan, maar dat wil niet zeggen dat er niks mis is. En voor iedereen die ooit een hersenschudding heeft gehad of gaat krijgen, als een neuroloog dat niet zegt, ga alsjeblieft een second opinion bij een andere neuroloog. Zolang de neuroloog zegt, ja, we zien niks, dus er is niks, dan zit je bij de verkeerde neuroloog. En die zei, ja, ik kan je niet verder helpen, maar ik weet een neuropsycholoog die jou wel verder kan helpen. En daar ben ik toen naartoe gegaan. En die heeft allerlei lijntjes uitgezet van, oké, je start bij mij. En dan ga je naar Pietje, naar Sjaantje, naar Klaasje. En die gaan jou ook helpen. En dat was een flinke ondersteuning.
Ja, op welke manier heeft dat juist jou geholpen?
Nou, ik ben dan bij die neuropsycholoog gestart en die heeft een neuropsychologisch onderzoek gedaan om in kaart te brengen van gewoon wat is er nou eigenlijk aan de hand. Die heeft ook postcommotioneel syndroom vastgesteld. Dat is eigenlijk zo'n hersenschudding die niet weggaat. Toen ben ik bij een NAH gespecialiseerde fysiotherapeut gestart en die heeft bij mij zeg maar conditietraining gedaan, maar ook cognitieve training. En dat heeft mij ontzettend geholpen. Plus ik ben bij een NAH-gespecialiseerde ergotherapeut geweest, die mij leerde kennen van, goh, hoeveel energie heb jij nou eigenlijk te besteden op een dag? En hoe kunnen we dan alles zo goed mogelijk inrichten dat je daar ook het meeste profijt van hebt? Van dat hele, hele, hele kleine beetje energie wat je nog hebt. En bij de optometrist kijken van, goh, hoe zit het met je ogen? En ja, die werkte helemaal niet meer samen. Mijn brein kon dat helemaal niet meer goed sturen. En na dit heb ik nog wel hapsnap hier en daar dingen gehad die me hielpen. Maar dit was wel het grootste stuk wat me echt wel geholpen heeft in sowieso energieverdeling. En in nieuwe verbindingen aanmaken in mijn brein. Waardoor dat ook weer wat soepeler liep. En dus ook beter tegen die prikkels kon.
Ja, inderdaad. Zijn er dingen die je anders zou doen in het hele proces dat je hebt meegemaakt, als je nu zo terugkijkt?
Ja, sowieso van huisarts wisselen. Ja, dat sowieso. En soms nam ik genoegen met nee. Of met, we kunnen je wel een klein beetje helpen, maar niet helemaal. En dan dacht ik, ja, beter iets dan niets, doe maar. Dat zou ik niet meer doen. Als jouw onderbuikgevoel zegt, dit is niet de plek, of dit is onvoldoende, of je start ergens en gaandeweg denk jij van, goh, dit past niet meer. Weggaan, door naar de volgende. Er zijn echt wel mensen die jou goed kunnen helpen en die moet je hebben. En niet een half jaar verspillen aan plekken die verkeerd zijn. En wat ik anders zou doen is wat minder eigenwijs doen. Want ik had ook zoiets van, ja, doei, ik ga niet overal oordoppen in doen. En ik ga niet overal binnen zitten met een zonnebril op. Ik vind dat dit niet oké is, dat ik al die klachten heb. Dus niet mouwen kop houden, zoals wij dat zeggen in Nederland. En doordouwen met die hap. Ja, dat doordouwen is gewoon het allerslechtste wat je kunt doen.
Ik denk dat dat een goed advies is, ook naar iedereen toe. Wat zijn nu zo de dagelijkse dingen waar je tegen botst?
Weinig energie. Ik heb ongeveer 20% energie van wat ik had voor ik viel. Dus dat is heel weinig. Dus dat vooral. En inmiddels heb ik een tweede vorm van niet aangeboren hersenletsel erbij gekregen. Na 2,5 jaar dacht mijn brein, joh, we hebben het al moeilijk. Laat ik daar nog lekker even wat bovenop gooien. Dus ik heb daar een functionele neurologische stoornis bij gekregen, FNS. En met slaapverlammingen erbij en spraakproblemen. En ja, die hakken er gewoon ontzettend in. Die zorgen voor heel veel krachtverlies. Ik loop nu ook op met een rollator. Ik kan alleen nog maar naar buiten in de scootmobiel of in de rolstoel. Dus ja, daardoor zit je ook wel in een isolement. En ja, iedere keer deels of volledig spontaan verlamd zijn, ook al is het maar tijdelijk, je hakt er gewoon ontzettend in. En zeker als ik dan, hè, dat heb jij op Instagram ook gezien, als ik dan weer ineens 5 weken alleen maar kan fluisteren, of 2 weken helemaal niks kan zeggen, ja, dan voel je je wel echt opgesloten in je lijf, waardoor ik een depressie heb ontwikkeld. Dus dat is, werkt ook allemaal niet, niet heel fijn op een dagelijks vlak. Ja, het is gewoon vet irritant, allemaal.
Ja, want inderdaad, zo'n slaapverlamming. Ik weet de eerste keer dat je dat vertelde, allez, of dat ik dat zag, dat je dat vertelde op Instagram, dat je een slaapverlamming had, heb ik ook gevraagd van, wat is dat eigenlijk? Want ik had er nog niet van gehoord, ik wist niet wat het was. Kan je dat misschien ook eens even uitleggen nog?
Ja, heel veel mensen weten niet wat het is, want ik wist het ook niet. Het is eigenlijk dat als jij gaat slapen, dan is er een bepaald stukje in jouw brein wat soort van uitgaat. Waardoor als jij droomt dat je aan het rennen bent of aan het boksen bent, dat je dat dan niet letterlijk in je bed aan het doen bent, maar dat jouw lijf dan een soort van verlamd is en die bewegingen niet of zo goed als niet maakt. En als ik slaapverlamming heb, dan word ik 's morgens wel wakker, maar dat stukje van mijn brein niet. Dus dan ben ik van binnen wel wakker, maar de buitenkant doet het niet. En dan soms is dat 10 minuten, soms een uur. Ik heb het 1 keer 2 volle dagen aan een stuk gehad. Soms is het alleen mijn linkerkant van mijn gezicht. Soms is het mijn hele lijf of alleen mijn bovenlijf. Het is elke keer anders. Maar wat elke keer wel hetzelfde is, is de krachtverlies. Als ik weer kan bewegen, dan heb ik altijd krachtverlies. En een deel daarvan krijg ik ook automatisch wel weer terug. En een deel daarvan moet ik er weer bij trainen. Maar door het trainen trigger ik vaak wel weer dingen waardoor ik weer een terugval heb of weer slaapverlamming. Dus daarin ben ik nog wat aan het zoeken. Maar gek genoeg vond ik het niet eng. Heel veel mensen zeggen dat ze het heel eng vinden. Ik vind het niet eng, maar het is wel heel naar. En zeker omdat ik niet weet hoe lang het duurt en hoe lang de nasleep weer zal zijn. En ja, dat is het vervelende.
Je hebt al heel veel dingen benoemd eigenlijk, hè, die een gevolg zijn van jouw niet aangeboren hersenletsel en die FNS. Zoals de slaapverlamming, hè, het spraakvermogen dat achteruit gaat, dat je met een rollator moet wandelen, de pijn aan je ogen, de hoofdpijn enzovoort. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou heel moeilijk is, maar bots je ook op onbegrip van je omgeving? Of zijn die daar heel begripvol voor?
Nou, in het begin was er onbegrip bijna overal. De mensen die het allerdichtste bij me staan niet, maar verder eigenlijk overal. Want het is onzichtbaar. En het is vaag en mensen snappen het niet. En ik begrijp ook dat mensen het niet snappen. Je kunt je als gezond persoon ook niet voorstellen hoe het is als je brein het gewoon ineens maar voor de helft doet. En wat voor invloeden dat heeft. En ook al heb jij een glimlach op je gezicht, dat je ondertussen hartstikke overprikkeld bent. En dat je allerlei klachten ervaart. Dus ja, zeker in het begin heel erg. Dus dat was heel erg een weg vinden in dat ik er dingen over ging delen en kon uitleggen. En dat mensen daar ook ontvankelijk voor waren. Mensen die het niet willen horen, daar ben ik ook mee gestopt om het tegen uit te leggen, want dat kost mij energie die ik niet heb. Als jij het niet wil horen, prima, maar dan ga maar uit mijn buurt. En wat het me nu heel erg opvalt, is sowieso dat het heel fijn is dat mensen inmiddels heel veel begrip hebben en precies de goede dingen vragen en me echt heel veel ruimte geven. Dus dan voel ik me zo gesteund. Maar wat ik wel gek vind, is Omdat ik zeg maar nu bijna 5 jaar hersenletsel heb, waarvan de helft ongeveer die FNS en dat ik minder valide ben. En dan is het niet meer onzichtbaar. En dan reageren mensen anders. Als ik voorheen binnenkwam en van binnen half dood aan het gaan was en dat zei, dan kreeg ik een hele andere reactie dan wanneer ik nu met een rolstoel ergens binnenrol. En ook op straat bijvoorbeeld, mensen die houden mij echt aan met de scootmobiel van hey, jij bent jong en jij zit in een scootmobiel, waarom is dat? Dus als het niet meer onzichtbaar is, dan word je veel sneller serieus genomen.
Bij Studio Snoes draait alles om de zintuigen en dus staan we ook even stil bij de jouwe. Heb jij een favoriete zintuig?
Ja, maar dat is echt een haat-liefde-relatie. Mijn favoriete zintuig is toch wel, in mijn ogen, hè, het zien. Maar aangezien de meeste prikkels via het zicht binnenkomen en mijn ogen het niet altijd even makkelijk hebben, raak ik daar ook wel weer het snelst door overprikkeld. Maar het is toch mijn favoriete zintuig, omdat ik daar zoveel pracht en praal mee binnenkrijg. En ja, het is lastig uitleggen waarom het mijn favoriete zintuig is. Maar ik denk dat het is omdat het echt onderdeel is van elk moment van de dag.
Zijn er bepaalde prikkels waar je overgevoelig voor bent? Dat je weet van, sowieso, dat zintuig, als dat overbelast geraakt, dan ben ik veel sneller overprikkeld dan bij een ander zintuig.
Ik ben heel erg gevoelig voor licht. En trouwens geluid ook. Ik ben heel erg gevoelig voor geluid. Dan kun je nog zo bezig zijn met dingen of nog zo in het moment zijn. Maar dat is net alsof dan stiekem energie geslurpt, eruit geslurpt wordt. Alsof je, het is een soort energielek.
Ja. Ja, gebeurt ook altijd inderdaad heel stiekem, hè? Ja. Want je hebt dat op het moment zelf vaak niet door tot aan achteraf, dat je merkt, dat heeft echt al mijn energie uit mijn lichaam gezogen.
Ja, en daar helpt het zuchten ook wel bij, hoor, bij mij. Want als ik dan tussen de activiteiten door even zucht, dan kan ik ook veel beter luisteren naar de fluisteringen van mijn lichaam, in plaats van iedere keer alleen maar te luisteren naar wanneer het schreeuwt. Dus dan kan ik ook denken, wacht, ik merk toch wel dat het begint te slopen. Hup, gauw die oorlog in. Of doe ik dat preventief al. Maar dan kan ik een aanpassing maken. Waardoor ik dan de activiteit beter volhoud.
Ja. Je hebt inderdaad al het over oordoppen gehad. Een slaapmasker dat je gebruikt. Zijn er nog tools die dat je gebruikt om te ontprikkelen?
Ja, een spijkermatje. Een verzwaringsdeken. Zonnebril. De oordoppen is het meest. En ik heb altijd zuurtjes op zak om te ontprikkelen. Ja, etherische oliën ook wel in de diffuser. Maar degene die het hardste helpen zijn de oordoppen en de zonnebrillen. Die gebruik ik het meest.
Ja. Hoe ziet dat er voor jou uit, overprikkeld zijn?
Verschilt per keer natuurlijk in hoeverre. Maar de standaard dingetjes van hoofdpijn, duizelig, brain fog, hè, die watten in je hoofd, die hersenmist. Dat ineens mijn brein stopt met werken. Dat ik denk, wat had ik nou gezegd? Waar was ik ook weer? Geheugenproblemen en concentratie is dan foetsie. Maar als ik echt extreem overprikkeld ben, dan worden bijvoorbeeld ook mijn lippen heel stijf of mijn vingertoppen heel dof. Of dan ga ik wankelen. Of bijvoorbeeld in de winkel, dan in eerste instantie waarneem ik alles om me heen. En hoe meer ik overprikkeld raak, hoe beperkter mijn beeld wordt. Ik zie wel alles, of ik... hoe zeg je dat? Ik zie wel alles, maar ik neem niet alles meer waar. Het voelt dan net alsof ik een soort van oogkleppen heb die steeds smaller worden. En dan weet ik ook niet meer helemaal goed waar ik sta in de ruimte. Of dat ik nou hier sta, of een halve meter ernaast, of 20 centimeter naar rechts. Daar merk ik dan niet meer.
Nee. En ja, hoe gaat je daarmee om? Zijn er dingen die je preventief doet om dat te vermijden? Of...
Ja, sowieso de verdeling van de energie op de dag. Sowieso, hè, wat we daar straks zeiden, want ik weet wat mijn beste uren zijn op de dag. Dus als ik iets doe zoals dit, of buiten de deur, of ik heb een afspraak of zoiets, dan zorg ik dat ik dat hier op dit tijdstip plan. Ik zorg dat ik vaak een eindtijd afspreek. Ik kijk hoe ik qua vervoer het minste prikkels meekrijg. En ik probeer het zoveel mogelijk af te wisselen qua doen mentaal, doen lichamelijk en rusten. Dus hè, als ik een beetje overprikkeld begin te raken, dan ga ik kijken, goh, hè, ga ik nou even iets lichamelijks actiever doen? Of ja, nou ik minder valide ben, niet meer zoveel, maar dan ga ik bijvoorbeeld een wasje draaien. Of moet ik even mediteren? Of is het tijd voor een dutje? Of moet ik even mijn oogmasker op en ja, rustige muziek op of zo? Ja, het is eigenlijk een proces van voorbereiding en tijdens en na. Voorbereiding is energieverdeling en de afspraken maken en zorgen dat ik van tevoren niet al te veel verspild heb. Tijdens is voornamelijk heel veel voelen van wat zegt mijn lijf, wat heeft hij nodig en in hoeverre begin ik overprikkeld te raken. En als dat zo is, heb ik trucjes om in te zetten om het wat te dempen. En dan aan de rand is het, wat kan ik nu het beste doen om mijn brein te laten bijkomen? Is het tijd voor een dutje of mediteren of whatever?
Ja, ik denk dat iets heel belangrijk is voor iedereen. Om even te gaan intunen met jezelf, hè, met je lichaam, van waarom raak ik nu overprikkeld? Wat kan ik doen om dat af te wisselen, om nu even te ontprikkelen? Kan ik inderdaad mijn dag anders indelen? Ik denk dat dat heel belangrijk advies is voor iedereen. Maar voor jou des te meer natuurlijk, om daar gewoon echt dagelijks bij stil te staan, omdat je die 20% energie ook maar te besteden hebt natuurlijk. Hè.
Ja, ja, en alle energie die ik heb, omdat die prikkelverwerking zo lastig loopt en omdat ik weinig kracht nog maar heb en zo, is het beetje energie wat ik dan heb, is dan ook nog eens vlugger op. Plus ik heb geen reserves meer. En dus daar moet ik gewoon heel voorzichtig in zijn. En één ding wat ik nog zou zeggen als voorbereiding is, leer alsjeblieft waar je grenzen liggen. Die staan niet in steen gebeiteld, maar als je ongeveer weet van, goh, hè, zo'n afspraak als deze bijvoorbeeld, nou, dan kan ik maximaal een uur, of een verjaardag, daar kan ik 3 kwartier naartoe. Of leer waar je grenzen liggen, want dan, als jij leert waar die liggen en hoe je binnen die grenzen kunt bewegen, des te meer energie hou je over voor de rest en des te beter kun je ook al die prikkels weer aan.
Ja, absoluut. Als je dan overprikkeld bent, wat is jouw favoriete manier om te ontprikkelen? Of op welke manier geraak je dan het snelst je batterij terug opgeladen?
Slapen. Slapen is voor mij echt de allerbeste truc. Dat is eigenlijk het enige waarbij ik echt kan resetten. En dan nog is het maar de vraag hoe ik wakker word, want niet altijd word ik even fantastisch wakker. Maar ja, eigenlijk het slapen werkt het beste. En verder, ja, jij weet van mij, het zuchten. Ik begin altijd met zuchten. Sowieso om een beetje die spanningsboog te doorbreken. Om weer een beetje uit mijn hoofd te gaan, in mijn lijf. En dan kan ik ook gaan luisteren beter naar wat mijn lijf nou eigenlijk wil zeggen. En wat hij nodig heeft. En verder, ja, voorheen was het wandelen ook wel. Op mijn gemakje even wandelen, maar daar kan ik niet meer. Mm-hmm. Mediteren vind ik ook heel fijn. En al is het maar even 5 minuutjes. Even een bodyscan doen. Of even met een oogmasker opleggen met van die zen-muziek. Het hoeft niet precies het standaard meditatiemoment te zijn. Zoals je misschien in je hoofd hebt van, goh, dan moet ik meteen 25 minuten stilleggen. Dat hoeft niet. Ja, zo zijn er nog wel wat dingetjes. Gewoon kleine trucjes wel om het wat te dempen. Bijvoorbeeld op een zuurtje zuigen of trappelen met mijn benen. Of op een... jij deelde het laatst. Hoe heet het nou? Spijkermatje.
Ja.
Op zo'n spijkermatje liggen. Dat is ook heel fijn.
Ja. Nu, wat aan jou is overkomen, kan echt iedereen overkomen. Hè? Ik heb zelf... Ik ken ook iemand die niet aangeboren hersenletsel gekregen heeft van een rollercoaster in Disneyland. Echt? Dus te hard met haar hoofd tegen de beugels. En ook daar een blijvende hersenschudding aan overgehouden. Dus het kan echt iedereen overkomen. Ja. Wat zou je willen zeggen tegen de mensen die het nu plots overkomt?
Neem het serieus. Absoluut, neem het serieus. Denk niet, het is maar een hersenschudding of het is maar een lichte hersenschudding of mijn huisarts zegt, doe maar rustig aan. Neem het serieus. Volg je onderbuikgevoel en vecht. En niet vecht tegen het ziek zijn, maar vecht voor herstel. Dus blijf aankloppen bij die huisarts, want heel veel huisartsen hebben er de ballen verstand niet van. En dat is niet omdat ik dat zeg, omdat het met mijn huisarts niet fijn is gelopen. Maar dat zijn gewoon de statistieken. En je hebt ongeveer 50% kans dat als je huisarts het serieus neemt, dat je er vanaf komt. En als je huisarts het dus niet serieus neemt, dan heb je dus 50% meer kans dat je dus die ellende krijgt die ik heb. Of die kennis van jou. En heel praktisch gezien, drink heel veel water. Want jouw brein heeft het heel moeilijk. En als je dan ook nog water tekort komt, dat werkt niet goed. Heel veel water drinken. Zorg dat je een prikkelarme omgeving hebt. Maar zorg wel dat je naar buiten gaat. Al is het maar 5 minuten. Al is het maar even op een bankje zitten. Ga wandelen. En ook weer, al is het maar 5 minuten... het lukte mij amper om 2 straten te lopen toen ik net mijn hersenschudding kreeg en dan aan de arm van mijn moeder. En dan moest ik daar, dacht ik, oh, tot aan het bankje. En dan moest ik daar 10 minuten bij komen en dan kon ik strompel weer terug. Maar dat doen helpt wel enorm.
Kijk je nu anders naar het leven sinds dat je dat hebt meegemaakt? Want dat is toch een ingrijpende gebeurtenis geweest?
Ja, enorm. Ik was ontiegelijk perfectionistisch. En dat is natuurlijk nog niet helemaal uit mijn systeem. Maar mensen, echt, je moet veel minder dan je denkt. Alles waar de maatschappij waarde aan hangt, dat wil niet zeggen dat dat ook daadwerkelijk waardevol is en belangrijk is. En weet je, ik kon in het begin niks. Ik had ook het idee, ik ben niks meer waard. Ik ben niet meer nuttig. En zodra je niet meer nuttig bent voor de maatschappij, ja, wat ben je dan nog? Wie ben je dan nog? Alle hobby's die ik had, kon ik niet meer doen. Mijn werk kon ik niet meer doen. Maar ook al kan je vrij weinig, je bent net zoveel waard als de buurman. En al die druk van buitenaf, die mag je voor een heel groot gedeelte links laten liggen. Er is veel minder belangrijk dan dat men doorduwt.
Ja. Het is echt leren. Het heeft je geleerd om te relativeren. Terug naar de essentie.
Zeker. Ja. Zeker. En dankbaar te zijn. Voor de kleine dingetjes. Voorheen kon ik bijvoorbeeld mezelf zo ontzettend opfokken over als mijn onkruid in de voortuin heel flink was. Dan dacht ik, oh, wat zullen de buren wel niet denken? Die hebben daar last van. Oh, die zijn natuurlijk boos op mij. En die vinden het lelijk. En dat moet ik doen. En dat moet ik nu doen. En dat moet in één keer af. En ik kan niet halverwege stoppen. Ja, natuurlijk kan dat wel. En nu denk ik inmiddels, als het zover is, heb ik de energie ervoor? Nee. Is het heel erg belangrijk? Nee. Oh, er staan mooie bloemetjes tussen. Wat leuk. En dan ben ik serieus oprecht dankbaar voor de bloemetjes in mijn voortuin. Ja, dat klinkt heel overdreven, maar dat is echt zo. Je gaat echt de hele kleine dingen waarderen. Omdat je wereld wordt heel klein en er is gewoon veel minder wat je kan en minder wat je meemaakt. Daardoor worden al die kleine dingen die je wel meemaakt, worden extra waardevol.
Nu tijd om een stukje van jouw werk eens in de kijker te zetten. Je hebt het daar juist al gehad over jouw zuchtmomentjes. Ja. Die vind ik heel aangenaam. Ik ben ook heel blij dat je doet dat bijna dagelijks, denk ik.
Ja,
meer. Dat zijn hele leuke reminders op jouw Instagram. Ook als je zucht, dan adem je ook veel meer cortisol uit. Dus je stresshormoon. Dus het helpt echt. Mijn vriend noemt mij altijd de zuchter in huis, maar dat kan gewoon soms heel veel deugd doen om gewoon eens goed te zuchten. Maar er is nog iets op jouw Instagram dat je vaak in de kijker zet en dat zijn jouw hersenletselhandigheidjes. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, en ja, wat ik aan het begin aangaf van goh, al die tips die ik met bloed, zweet en tranen verzameld heb, al die dingen, nou, ik moet zo zeggen... Als jij al met hersenletsel goede zorg krijgt hier in Nederland, want die is er zeker wel, maar niet altijd even makkelijk te vinden. Als je die al krijgt, dan is dat voor de grote dingen. Maar er zijn zo ontzettend veel kleine tips die heel klein lijken, maar je ontzettend vooruit kunnen helpen. En dat zijn mijn hersenletselhandigheids. Die heb ik met moeite verzameld door de dingen die fout zijn gegaan, maar ook de dingen die goed zijn gegaan. En in mijn hersenletselhandigheidjes deel ik al die tips met mensen die het misschien ook nodig hebben. Bijvoorbeeld, hoe kun je zo prikkelarm mogelijk naar de tandarts? Tips voor te reizen, tips voor te lezen, van alles. Iedereen mag het zo van me hebben.
Ja, heel fijn dat je die deelt. Dus zeker eens gaan kijken op jouw Instagram, @mijnnaroute. Mm-hmm. Nu, om daarbij aan te sluiten en om het interview zelf even af te ronden, is mijn laatste vraag voor iedereen. Ben je gelukkig?
Soms. Ik ben soms gelukkig. Ik ben op bepaalde vlakken in mijn leven ontzettend gelukkig. En op sommige vlakken absoluut niet. En laten we zeggen dat daar winst te behalen valt.
We zitten aan het einde van deze podcastaflevering, dus ik wil ook nog even uitchecken. Hoe voel je je na afloop van dit gesprek?
Nou, fijn. Wel een beetje overprikkeld, maar dat past bij het thema. Ik merk wel dat de hersenmist wel een beetje toe aan het slaan is en dat ik volgens mij wel 200 keer heb gezegd. Maar mm-hmm. ook enthousiast dat we hier... zo fijn over kunnen praten.
Fijn. Is er nog iets dat je wil zeggen tegen de luisteraar om af te sluiten?
Het wordt beter. Mm-hmm. Ook al denk je, ik heb al gerevalideerd en de doktoren zeggen, nou, hier moet je het maar mee doen. Is niet waar. Je kunt echt wel verbeteren. Er zijn altijd tips of tools die je toe kunt passen waardoor je beter wordt of het beter aan kunt. En dat is allemaal niet makkelijk en is ook niet makkelijk te vinden altijd. Maar er is altijd nog verbetering te behalen. En ook al neem je misschien soms even pauze van het actief revalideren, vergeet niet dat er altijd nog ruimte is om het weer op te pakken. Als je mij gaat volgen, dan zie je van allerlei tips al die je vooruit kunnen helpen. Dus dan daar kun je al winst mee behalen.
Ja, sowieso. Heel fijne, positieve boodschap, hoopvolle boodschap om mee af te sluiten. Angelique, bedankt om hier te zijn en om deze podcast met mij op te nemen.
Ja, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Voel me vereerd.
Heel fijn. Dank je wel.
Dank je.
Wil je nog eens nalezen met welke essentiële ontprikkeltips Angelique de dag doorkomt en wat haar favoriete tools zijn? Ga dan naar www.studiosnoes.com, klik door op podcast en lees de blog over deze aflevering. Bedankt om te luisteren!